Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 50, het vierde en het negende vers. Psalm 50, vers 4. Ik zal uit uw huis geen var, nog uit uw kooi, voor het brandaltaar begeren bok of ooi, want al het gedierte der wouden is het mijn. En ook het negende versta dit toch, vergeet is van Gods wet, opdat ik niet verscheur en niemand red, wie het dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. En wat er verder volgt in het vierde en het negende uit Psalm 50. Bij de ongeloofsbeleidenis met zondag 45, de vragen en antwoorden 116 en 117 van onze catechismus. En zingen daarna Psalm 130 vers 3. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130 vers 3. Nadat wij geloofsbelijdenis hebben gedaan met zondag 45, de vragen en antwoorden 116 en 117, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Waarom is het gebed de christenen van nood? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Amen. Wij lezen Lucas 17 vanaf vers 26 tot en met hoofdstuk 18 vers 8. De schriftlezing vindt u in Lucas 17 vanaf vers 26 tot en met hoofdstuk 18 vers 8. In Lucas 17 vanaf vers 26 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf ze allen. Evenalzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om dezelfde weg te nemen. En wie op de akker zal zijn, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenk aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op een bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, heren? En hij zeide tot hen, waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En daar was een zekere weduwe in derzelfde stad. En zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Tot zover. Laten we samen bidden. Heren, we stonden vanmorgen stil bij al die zegeningen waarmee u ons heeft gezegend. In het bijzonder geeft u ons daarvoor een dag van afzondering om na te denken. Nu hebben wij gelezen dat de mensen genoeg hebben aan die zegeningen. Ze aten. Ze dronken, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven, ze planten, ze bouwden. En er was geen plaats voor God, de gever van al die zegeningen. Dat is wat. Als u ons vanavond op deze dankdag bij elkaar brengt, God vergeten, dronken geworden van al die weldaden. En in plaats van dat ze ons bij de weldoener brachten, voerden ze ons steeds verder van u af. Zouden we vanavond zo dankdag houden? Zou het niet zo zijn als u komt, dat er nog nauwelijks mensen zijn die met een hart vol van heilbespiegelingen over de aarde gaan. Die vol zijn van hun meester, van hun zaligmaker, van hun redder. Die uitzien om altijd bij de Here te mogen zijn. Here, nu kunnen we samen wel zingen en danken. Maar als nou al die gaven die u ons heeft gegeven, want we zijn zo ontzaglijk rijk. Als we kijken naar de armoede en het geweld op deze wereld. Maar als al die zegeningen ons alleen maar vet maken voor de dag der slachting. O God, wat doen we dan vanavond? Wat zijn we hier dan aan het doen in uw huis? Om uw naam dank te zeggen voor alles wat u ons gaf. Maar verder ook afscheid van u te nemen. Aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. U wilt ons vanavond opscherpen. Opdat onze gedachtenis bij u zal zijn. Heere, wat heeft u ons rijk gezegend. Wat heeft u ons beweldadigd. We hebben vanmorgen gezien uit welk hart het kwam. En wie zijn wij geweest? Al die weldaden van u ontvangen. Wie waren wij? O, laat schaamrood ons aangezicht bedekken. Geef ons verootmoediging en nederigheid des harten. Dat we vanavond in alle vrijheid hier nog samen mogen zijn. We zovelen van uw huisgezin, van uw kinderen verdrukt worden. Vervolgd worden. O God. De kerk zal moeten bloeien. Maar het lijkt wel op de kerk meer en meer verdord. Dat we soms nog wereldser zijn dan de wereld. Dat is een aanklacht. Wij bidden u, laat uw woord van vanavond een spiegel zijn. Een spiegel zijn. Opdat de kerk, de bruid van Christus, zich weer zal tooien voor haar bruidegom. Dat is haar roeping in deze wereld. Om zo te getuigen van hem die haar eerst heeft lief gehad. In woord, in wandel, in daad. O, schenk ons vanavond alles wat we nodig hebben, Heere, in het luisteren en in het spreken. Uw Heilige Geest. Zodat het woord ons weer op de plek zal brengen. Waar geen mens van nature is, nog wil zijn. Maar waar u uw kinderen brengt, één keer en telkens weer opnieuw. Alhoewel, doch de Zoon des Mensen als hij komt, zal hij geloof vinden op de aarde. Wie is er vol van die heilbespiegelingen? Vol van het Lam. Vol van die grote daden. Die verwonderd is. Je moet zeggen, o God, wie ben ik en wat is mijn huis? Dat u aan ons gedacht heeft. Die verwonderd is. Omdat hij door een waar geloof gebruik heeft mogen maken. Van het Lam dat u heeft aangeboden aan een wereld verloren in schuld. Die verwonderd is. Dat hij eruit getrokken is. Uitverkoren is. En dat niet lang geleden. Maar die telkens weer van de middag tot op de dag van vandaag. De wonderen van u de Allerhoogste heeft aanschouwd. De wonderen in uw lieve Zoon de Heere Jezus Christus. Die het uitstamelt. Wat heb ik hem lief. Wat heb ik hem lief. Dat zou ons toch moeten aanklagen, Heere. Die dierbare bloedbruidegom die alles gaf. Hij heeft een vrouw op aarde die zo vaak de horengestalte aanneemt. En toen gaf u Hosea als een beeld dat zo'n slechte vrouw altijd weer terug mag keren. O Heere, wij bidden u, maak uw bruid tot wat ze behoort te zijn. Eén keer en telkens weer opnieuw. Geef ons vanavond alstublieft een goede dienst, Heere. Wilt u de schriften openen? Zalf en bedouw ons. U hebt het ons vanmorgen makkelijk gemaakt. We mochten vrolijk zijn in u de Heere. Zou u dat vanavond nog eens willen doen, Heere? Want elke keer hebben we dat weer nodig. U alleen kunt zorgen dat we kunnen luisteren. U alleen kunt zorgen dat we kunnen spreken. Er is niets van een mens bij. O, zou u willen geven dat we zelf in die geheimen van het woord onderwezen mogen zijn. Want alles wat we van u ontvangen en door mogen geven, dat schittert. Dat is het pure, dat is het zuivere, maar dat is uw werk. En in uw werk is de volmaaktheid. Heere, geef ons zo vanavond alles wat we nodig hebben. Opnieuw smeken we u om een gebroken hart. Laten we straks maar naar huis gaan. En laten we de schuld maar mijnen. Maar doen we ons ook zien op hem die trouw houdt. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. En als u straks komt en de bruid slaapt, want dat heeft u gezegd, zij zal slapen. Wat zal ze dan eeuwig zich verwonderen? Slapend zalig geworden, in slaap gevallen toen u kwam, om daarna nooit meer te slapen, maar eeuwig te zingen van uw goedertieren. Heere, verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen Psalm 22, vers 1 en 12. Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt me niet, terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lei. En ook het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heere, dat Jacobzaad zijn grote naam vereer, ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Vanavond willen we op deze dankdag met Gods hulp stilstaan bij Lucas 18 vers 8b. Lucas 18 vers 8b. Deze woorden, doch de Zoon des Mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde? Tot zover. Wij letten in de eerste plaats op de Zoon des Mensen. In de tweede plaats op de aarde. In de derde plaats het geloof. En in de vierde plaats op de vraag. De Zoon des Mensen, op de aarde, het geloof en tenslotte de vraag die Jezus stelt op deze dankdag. Is dit eigenlijk wel een tekst voor een dankdag? Meestal wordt er met de biddag over gepreekt. Want het lijkt alsof de Heer Jezus zei, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Het is nu toch dankdag? Het gaat toch niet over het gebed? Gaat het toch om dat we de Heere dank zeggen voor al zijn bemoeienissen en voor al zijn zegeningen, voor alles wat Hij ons gegeven heeft? Niet eigenlijk een kleine vergissing? Hadden we niet beter een andere tekst, andere stof kunnen nemen? Wat is bidden dan eigenlijk? Bidden is toch niet een verlanglijstje invullen van wat je graag wil hebben. Maar bidden is toch gemeenschap zoeken met de Heer. Bidden betekent toch eigenlijk dat je met je hart bij de Heer bent. Dat is toch eigenlijk bidden. Niet zomaar even bidden, maar dat je met je hart bij de Heer bent. Dat je hem niet vergeet. Dat je hem in alles nodig hebt. Dat je hem in alles erkent. Ja, dat is toch bidden. Ja, dat is toch eigenlijk ook danken. Denken. Nooit vergeten. Danken is denken. Dus de Heer Jezus die vertelt een gelijkenis. Ook staat erbij. Moet je goed vasthouden vanavond. Ook. Een gelijkenis, daartoe strekkende dat je hem altijd in gedachtenis moet houden en niet vertragen. Altijd met je hart bij de Heere. Geen moment zonder hem. Dus altijd dankdag. Zo zou je het mogen uitleggen. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd hem in gedachtenis moet houden en niet vertragen. Altijd dankdag. Want dat is wat de Heer Jezus in deze gelijkenis wil leren. Dat is waar hij zijn discipelen en zijn kerk in wil opscherpen. Dat ze nooit vergeten. Onder al de omstandigheden van het leven. En dan is het helemaal niet voor niets dat hij ook een gelijkenis vertelde. Want we hebben het gelezen, die dagen van Noach. Toen ging het over eten en drinken en trouwen. En in de dagen van Lot, toen ging het over planten en over bouwen. En de dagen die vlak aan de wederkomst van de Heere Jezus voorafgaan, die gaan ook over eten en over drinken en over trouwen en over planten en over de economie en hoe we ervoor staan. Allemaal die alledaagse dingen. Die op zichzelf genomen geen zonde zijn. Maar, zegt de Heer Jezus, wie denkt er nog aan mij? Of wie heeft er nog een dankdag als de Zoon des Mensen op de aarde komt, als Hij komt, zal Hij dan nog geloof vinden? Zal Hij dan nog mensen vinden in scherpenissen die niet praten over eten en drinken? Over trouwen, over bouwen en planten, over hun diploma en toekomstige werk, maar die vol zijn van de Heere Jezus, van de bruidegom. Zullen die er nog zijn? Kijk, zo staat het er, hè. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen. Daartoe strekkende dat men de Heere Jezus altijd in de gedachtenis moet houden. En niet vertragen. Altijd in de gedachtenis. En je gedachten zitten zo vol, hè. Zo vol allerlei geoorloofde of ongeoorloofde dingen. En geen gedachten over de Heere Jezus. De Zoon des Mensen. Die komt terug. Als de fariseeën over de Zoon des Mensen praten, spraken, dan bedoelden ze eigenlijk van die. Die is er eentje van Jozef, die timmerman uit Nazareth, begrijp u. Zo uitermate minachtend, dat deden de fariseeën. En de Heere Jezus wilde die titel hebben, hoor. Want als er één laag heeft gebukt, zo laag, lager kon het niet, dan was hij het. Dan was hij het. Dat is wat, hè. Dat is wat. Want hij was altijd, en hij is altijd met zijn hart en met zijn gedachten bij zijn bruid. Altijd. Dat is wat. Als er één dankdag houdt, dan is Jezus het. Dan is hij met zijn gedachten bij zijn bruid die hier op aarde is. En die hij thuis zal halen als een reine maagd aan zijn vader zal voorstellen. Dan gaat zijn hart zo naar uit. Hij begeert ernaar. Hij verlangt naar die dag waarop hij zijn bruid zal thuis halen. Dat leest u in Openbaring 22. Jezus zelf verlangt ernaar. De Zoon des Mensen. De kerk, de kinderen van God, die denken dan aan Daniël 7. Nou, er is ook sprake van de Zoon des Mensen, die op de rechterstoel is gezeten. Als zij horen de Zoon des Mensen, dan denken ze aan zijn komst. Met blijdschap, met verheuging, met uitzien. O, de Heere Jezus, Hij is de Zoon des Mensen geworden. Hij is een mens geworden. Weet je waarom? Hij wilde een vrouw trouwen. Hij is naar deze aarde gegaan om een bruid te zoeken. Dat is wat. Dat is wat. Als je bedenkt dat deze aarde vervloekt is met al wat erin is. Al de inwoners der aarde, dat er niet één is die goed doet, die God zoekt. Dat ze allemaal God vaarwel hebben gezegd, gaat Jezus naar de aarde om een bruid te zoeken? Ja! En de Zoon des Mensen, tijdens zijn omwandeling op aarde gebruikte hij bij voorkeur deze titel. Deze erenaam, de Zoon des Mensen. Want hij moest mens worden. Waarachtig mens. Rechtvaardig mens. Om mensen die onder het oordeel, onder de toren van God liggen. Helemaal vuil liggen in hun zonde. Om ze zijn vrouw te kunnen maken. Dat is wat, hè. De Zoon des Mens. Als hij komt. Dan haalt hij zijn bruid op. Als hij komt. Dan ziet hij zo naar uit, hè.
Daar is hij zo vol van. Daar verlangt hij zo naar. Naar die dag, die laatste dag. Dat de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. En dat hij zijn bruid thuis haalt. En dat de bruiloft hier op deze aarde zal beginnen. De zoon des mensen. Daar verlangt hij naar. Om haar als een reine maag aan de Vader voor te kunnen stellen. Daar ziet de zoon des mensen naar uit.
En nu vraagt hij vanavond aan zijn bruid. U ook. Want dat is dankdag. Hè? U ook. Die bruid die wordt vergeleken in onze gelijkenis met een weduwe. Met een weduwe. Zeker, ze wordt ook dikwijls in de Bijbel bruid genoemd. Want er zijn meerdere beelden om verschillende dingen duidelijk te maken. Als de kinderen van God met een bruid vergeleken worden, dan betekent dat zij niet kan, buiten de gemeenschap met haar liefste om. Dan zou ze stikken als het ware. Dat is haar leven, dat is het geestelijke leven, de gemeenschap met Christus. Als die twee delen en elkaar het hart laten zien. Als die bruid al haar nood en dood voor haar bruidegom uitstort. En die bruidegom zo liefdevol haar toespreekt, haar bemoedigt, haar omringt. De gemeenschap met Christus. Dat zijn de hoogtepunten in het geestelijke leven. Wel, dan worden Gods kinderen met een bruid vergeleken. En hier, met een weduwe. Met een weduwe. Dat is ook wat. Deze weduwe, in onze tekst heet zij de uitverkorene. Eruit verkoren. Net als Abraham, die uit Ur der Chaldeeën is geroepen. Net als het volk van Israël, de Exodus, uit het diensthuis. Uit Egypteland uitgeleid. Hoort u dat? Waar de gemeente, en dan bedoel ik natuurlijk niet de kaartenbak. Maar waar de kinderen van God mee vergeleken worden. Ze worden in onze tekst uitverkorenen genoemd. Maar deze uitverkorene is in de wereld. In de wereld. Hoort u dat? Deze weduwe is dus in de wereld. De kerk van Christus, de bruid van Christus, is nog in deze wereld. En daarom wordt zij met een weduwe vergeleken. Iemand die van haar bruidegom beroofd is. Haar bruidegom is in de hemel en zij is nog op deze aarde. Haar bruidegom is al thuis, de strijd erboven. En zij verkeert nog in het land van de vreemdelingschappen. Zij behoort nog tot de strijdende kerk. Haar bruidegom mag al reeds het feest vieren. En zij is nog hier. Ze zijn voor een tijd gescheiden. De dood heeft scheiding gemaakt. En haar hart is bij hem. Dat is kenmerkend voor een weduwe. Als het een goed huwelijk is geweest en die dood heeft scheiding gemaakt, dan zie je het. De glans is uit haar ogen weg. Haar hart komt tot uiting in haar gestalte. Ze heeft het weduwenkleed aangetrokken en zo vertoeft zij op deze wereld. Ze voelt zich niet meer thuis op de levensmarkt. Ze voelt zich niet meer thuis, hier in deze wereld. Haar glans is weg. Haar ogen zijn dof. Haar hart is bij hem, die ze zo heeft lief gehad. Zo intens heeft lief gehad. Ze mist haar liefste in de wereld. Ze verlangt om hem te zien, te horen en te spreken. En als het goed is, dan zegt de weduwe, niets of niemand kan zijn plaats innemen. Ik weet nog dat eens een weduwe tegen me zei. Je praat met je kinderen niet zoals je met je man praat. Begrijp u? Dus de Heer Jezus vergelijkt de gemeente, de kinderen van God, met een weduwe. En zij kan eigenlijk niet meer zo goed haar woord kwijt. Haar glans is er vanaf. Haar ogen staan treurig. Want zij is haar liefste kwijt. Waar ze alles mee deelde. Eigenlijk is ze alles kwijt. Ze is van haar bruidegom beroofd. De zoon des mensen. De bruidegom. De weduwe. We gaan naar onze tweede gedachte. Ze is op de aarde. Want het staat er. Doch de zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Dus het gaat over de kerk die hier nog is. En die hier zal zijn tot op de laatste dag toe. De aarde is een ander woord voor wat de Heer Jezus gebruikt in vers 2 en vers 3. Een stad. Exact hetzelfde. Dat is opmerkelijk. Een stad. Deze weduwe, de bruid van Christus, vertoeft in een stad. En nu is de gedachte aan een stad op zich niet verkeerd. Want het gaat naar een stad, naar de stad die fundamenten heeft. Abraham heeft die stad verwacht, welks bouwmeester en kunstenaar God is. Maar dat is dan ook ongeveer de enige plaats dat positief over de stad gesproken wordt. Al de andere plaatsen is de stad eigenlijk een beeld van vijandschap, van zonde, van ongerechtigheid. Van een plaats waar geen gedachtenis is aan God. Weten onze kinderen wie de eerste stad bouwde? Dat was Kain. Die goddeloze Kain. Die zijn broer doodsloeg. Die over zijn geweten heen ging. Die geen schuld wilde belijden. Die deed alsof er niets aan de hand was. En die altijd maar onrustig was. En altijd maar voortgedreven werd. Weet je wat, dacht Kain? Ik ga een stad bouwen. Dat was een plan van de duivel. Want die stad, dat is eigenlijk een vooruitgrijpen op de stad die komen gaat. Dat is een nadoen van dat God die stad wil gaan bouwen. Dus de duivel is een bekwaam architect. En hij fluistert het Kain in. Joh, bouw toch een stad. Zodat dat kloppende, dat sprekende geweten wat weg gaat ebben. En een beetje tot rust gaat komen. Kain, bouw muren om die stad. En herwin het verloren paradijs binnen de muren van die stad. Want die stad, die heeft wat te bieden. Dat vind je op het platteland niet. Vind je op een dorp niet? We hebben geen winkels meer. Er is niks te beleven hier. Het is 's avonds en overdag zo stil. Maar dan de stad. Als ik in de stad ben, dan worden mijn zinnen en mijn lusten geprikkeld. Dan word ik afgeleid van dat ik een reiziger ben naar de eeuwigheid. De stad. Jazeker. Die heeft de Satan uitgevonden. En heeft een voorsprong. Kijk maar in de Bijbel naar de grote steden. Sodom, daar gebeurde niet veel goed. Nineveh, dat waren de vijanden van het volk van God. En dan Babel, dat grote Babel. Heeft God Nebukadnezar niet vernederd en als een dier een poos gras laten eten? En dan Babylon. Het grote Babylon, het rijk van de antichrist, waar je je hart kunt ophalen en waar je je vlees kunt uitleven. O, de Satan is een stedenbouwer. Ja, ik weet, er is nog een stad in de Bijbel. Jeruzalem, de stad van God.
En van daaruit zal de kerk van het Nieuwe Testament gebouwd worden. En dat grote Babylon, Johannes heeft het gezien op Patmos, dat grote Babylon, en heb het uitgeroepen, ze is gevallen, die grote hoor, hoor je dat? De stad wordt vergeleken met een hoor waar allerlei vormen van horerij bedreven worden, letterlijk, maar ook geestelijk overspel. Daar is geen plaats voor God in de stad. Daar heb je niks te zoeken. Uren leeg te slenteren. Maak je hart leeg. Het is de plaats waar Satan zijn domein heeft. Kijk maar eens naar al die winkelende stedelingen. Hoe ze kijken. Ja, ze is gevallen. Dat is de toekomst van de stad. Er blijft niks meer van over. Ze is gevallen, de grote Babylon. Maar zover is het nog niet. En zolang het zover nog niet is, staat er in onze tekst, en er was een zekere weduwe in diezelfde stad. Dat is waar. Er was een zekere weduwe in diezelfde stad. Daar staat ze. Daar voelt zij zich niet thuis. En in die stad komt het erop aan. Dat wil de Heere Jezus ons vanavond leren. Om niet te bezwijken voor die talloze verleidingen. Wat gebeurt er in de stad? Moet je maar eens om je heen kijken, een keer in Bergen op Zoom. Moet je rustig gaan zitten. Ze aten. Ze dronken. Ze lachen. Ze haasten. Gebeurt er in die stad? Als wat donkerder wordt, gebeurt er in de stad? Wat een zonde en een ongerechtigheid. God komt niet meer aanzien daar in Sodom en Gomorra. God heeft Nineveh met de grond gelijk gemaakt. God heeft Rome, wat nooit iemand had kunnen denken, helemaal laten verwoesten en leeggeplunderd. De steden van de wereld, ze kwamen op en ze werden groot. En die in de hemel woont, zal lachen. Ze zijn ook weer vergaan. En deze weduwe woont te midden van de stad. En u vraagt de Heere Jezus aan de weduwe vanavond, als ik kom, zal ik dan nog geloof vinden op de aarde? Toen ik in Utrecht studeerde, toen dacht ik wel eens, als ik al die mensen daar zag lopen, dacht ik, zal er één aan God denken? En als ik in Bergen ben, of ik ben in Goes, in Roosendaal of Rotterdam, dan denk ik, zal er één zijn die aan God denkt? Zal er één zijn die op de uitkijk staat naar de wederkomst van de Heere Jezus? Zal er één zijn in de stad die een vreemdeling is hier op deze aarde? Wat moeten wij dan toch eigenlijk in de stad doen? Goed, je noodzakelijke boodschappen. De smalle weg gaat er dwars doorheen. Dat besef ik maar al te goed. Maar laten we toch voor de ijdelheid daar sowieso niet zijn. Daar hoort een kerkganger niet. Daar hoort een christen al helemaal niet. Zal ik nog geloof vinden op de aarde? Als ik kom. En er was een zeker weduwe in die stad. Er is dus een weduwe. Alleen de vraag is of die weduwe nog roept. Maranatha. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Dat is de vraag. Of zij nog uitziet naar de komst van haar liefste. Of zij nog denkt aan. Of zou de weduwe haar man vergeten zijn. Ik herinner me een andere weduwe. Ze zei het met zoveel verdriet. Kon ik nog maar één keer met hem praten. Maar één keer. Een weduwe in de stad. Kijk, dat is de roeping van de bruid van Christus. Als een weduwe in de stad. Ze valt op. Ze draagt rouwkleding. Ze lacht niet mee met de stad. Ze doet niet mee met de feesten die er zijn in de stad. Ze heeft eigenlijk een hele andere visie en een hele andere kijk op. Als weduwe is zij immers anders, totaal anders. Ze gaat treurend over de aarde en ze acht alle dingen schade en drek. Waarom? Waarom kan zij niet genieten in de stad? Waarom kan ze niet meedoen aan al de gezelligheid en de sfeer en de feestvreugde die de stad heeft te bieden? Wel heel eenvoudig, haar man is er niet. Ze heeft eigenlijk niemand meer aan haar zijde. Haar liefste is heen gegaan. En als zij nu in die stad loopt, als ze dan noodzakelijk moet zijn, dan voelt ze het gemis des te meer. Is toch zo? Als weduwen in een gezellig gezelschap zijn, dan voelen ze meer dan anders hun eenzaamheid en hun verdriet. Ziet u haar? Hoe zij in die stad is, ze kan niet meedoen. Ze kan het er eigenlijk niet uithouden. En toch, vraagt de Heere Jezus op deze dankdag, zal ik nog geloof vinden? Want als deze weduwe gaat toegeven aan de vreugde van de stad, dan verloochent zij eigenlijk daarmee haar bruidegom. Dan denk ik nog één keer aan een andere weduwe. Ze was haar man kwijt. En toen vertelde ze dat ze ongeveer een jaar later ineens een keer moest lachen, hardop. En toen schrok ze van zichzelf. Kon ze lachen, nu ze haar man niet meer had. Dus als de weduwe toegeeft aan de vreugde van de stad, dan verloochent zij haar liefste. Dat is haar getuigenis, in haar rouwgewaad. Ze hoort bij hem, die er niet meer is. Ze hoort niet bij de stad. Ze is een vreemdeling hier beneden. Zo getuigt zij met haar doffe ogen. Zo getuigt zij dat er geen glans meer op haar gelaat is. Zo getuigt zij dat er niet meer een wereldse vreugde in haar is. Vroeger, toen had ze het. Toen kon ze lachen en genieten van de wereld. Maar sinds ze haar liefste heeft leren kennen, sinds de Zoon des Mensen uit de wereld is gekomen en haar heeft opgezocht, sinds ze de geheim mag weten die mij heeft liefgehad en ze nu haar liefste kwijt is omdat hij is heen gegaan. Sinds die tijd kan ze niet meer zo uitbundig meedoen met de wereld. Ze voelt zich er niet thuis en ze getuigt van haar liefste door middel van haar gelaat en van haar gewaad. De Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij nog geloof vinden op de aarde. Onze derde gedachte, het geloof. Wat wordt daarmee bedoeld, met dat geloof? Wel, u moet maar eens opletten. De wereld neemt haar dat niet in dank af, dat zij altijd maar in dat zwarte rouwgewaad over de aarde gaat. Dat zij nooit eens uitbundig meelacht, uw collega misschien ook niet, dat je nooit eens op een feestavond wil komen. De wereld neemt het haar niet in dank af dat ze niet meedoet met alles wat de wereld te bieden heeft. Want eigenlijk, zo hoort het in ieder geval te zijn, is de weduwe het geweten van de stad. Zo zou het eigenlijk moeten zijn, hè? En daarom doet de stad haar geweld aan. Zij gaat haar langzaam maar zeker haten. Haar wordt onrecht aangedaan. Er komt tegenstand tegen haar. Tegenstand tegen haar houding. Tegenstand tegen haar vasten. Tegenstand tegen haar treuren en haar weduwschap. Dan moet maar eens afgelopen zijn, dat verdriet. Dan moet je overheen zitten. Ja, dat is de roep van de wereld, hè. Die kan het niet hebben dat de kerk afgezonderd leeft. En dat de gemeente van Christus als een weduwe door het leven gaat. Dat kan de wereld niet hebben. Haar tegenstanders miskennen en misgunnen haar het recht van weduwe zijn. Weet je, als de gemeente maar één is met de stad, dan is er helemaal niks aan de hand. Dat kan. Dan zetten er kerken open, kerk in actie. En de wereld komt de kerk binnen. En de kerk gaat naar de wereld. Dan is er helemaal niets aan de hand. Maar Als zij niet één is met de stad, dan wordt ze ook niet geduld. Hoe is dat op uw werk? In uw familie? In de buurt? De vriendschap der wereld, zegt Johannes, is vijandschap Gods. Nee, de weduwe wil toch die liefde van haar bruidegom niet kwijt. Absoluut niet. Zij zoekt juist zijn gemeenschap. Maar hoe meer ze dat doet, des te meer ze gehaat wordt door de stad. Want die twee die verdragen elkaar nooit. Nooit en ten nimmer. Dan weet ik wel, vorig jaar kwam dat zogenaamde apostolaat om de hoek kijken. We moeten getuigen en we moeten dit, we moeten de wereld erbij zien te krijgen, erbij betrekken. Nee. Er was een zeker weduwe in de stad en haar werd onrecht aangedaan. Als de weduwe in deze gestalte door het leven gaat, omdat ze haar liefste mist, omdat ze zich hier niet thuis voelt, dan is ze onverdraagzaam. Zo wordt ze dan betiteld door de stad. En dan gaan de mensen haar haten en verdrukken en vervolgen. Zalig, zegt de Heere Jezus, als dat gebeurt om mijn naams wil. Om mijn naams wil. Deze weduwe, ze kan de vreugde in Christus niet opgeven, niet inruilen voor de vreugde die de stad te bieden heeft. Nee, daar is ze juist uitgehaald. En zou ze nu haar bruidegom naar huis is gegaan, zou zij dan weer teruggaan naar die vreugde? Nee, ze wil bij haar bruidegom zijn. Dat is haar roeping en dat is haar getuigenis en dat is dankdag. Dat we hunkerend uitzien, Maranatha, kom Heer Jezus, ja kom haastig, want het is hier niet om uit te houden op deze aarde, in de stad. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Kijk, als de gemeente één is met de stad, dan is er niks aan de hand. Maar als ze niet solidair is met de stad, dan komt er de verdrukking. Dan wordt ze miskend. En dat is zo zwaar. Deze druk is zo groot. Deze nood is zo groot dat zij dag en nacht roept. Hoort u dat? Want het staat er, die uitverkorene in vers 7, die dag en nacht tot hem roepen. Toch, als ze wakker wordt, dan denkt ze, waar is hij? Hij is er niet meer. En als ze overdag door het leven moet en de noodzakelijke dingen, dan gaat ze alleen de deur uit en ze komt alleen weer thuis. Die dag en nacht tot hem roept. En de vijandschap van de stad wordt steeds groter tegen deze weduwe. Want ze wil haar rouwgewaad niet afleggen en ze wil haar drofheid niet veranderen in een blijde lach. Dat is voor straks bewaard. Dan zal ze haar blijdschap onbepaald zijn door het licht dat van zijn aanzicht straalt en ten hoogste toppen stijgen. Maar hier, ze heeft wel eens een glimlach als ze denkt aan de gemeenschap die ze had met haar liefste. Maar dat is voorbij. Ze is voorbij. Die dag en nacht tot hem roept. Wat is ze daarmee één met haar bruidegom, hè? Daarom hebben wij samen gezongen op Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ik weet het wel hoor. Hij droeg de vloek. Want de bruidegom is haar niet uit het oog verloren. De bruidegom is nog steeds met zijn hart bij haar. En die bruidegom die heeft gezegd, doe mij uw stem horen in Hooglied 8. Doe mij uw stem horen, dat is zijn verlangen tot aan de wederkomst. Hoort u dat? Hoe het hart van de bruidegom bij zijn bruid is. En als hij afscheid neemt daar op de Olijfberg, dan zegt hij tegen haar, zul je elke keer tot mij roepen? Zul je elke keer mij een berichtje doen, als ik het met eerbied zo mag zeggen vanavond? Zul je elke keer weer die binnenkamer ingaan? Zul je mij niet vergeten? Ik dacht, hoe kan ik hem vergeten? Hoe zou ik hem kunnen vergeten? Hem die mij zo heeft liefgehad. En toch, Als ze allemaal eten en als ze allemaal drinken. En als ze allemaal trouwen, bouwen en planten. O, wanneer dan er het gevaar aanwezig van de wereldgelijkvormigheid. Zal ik nog geloof vinden? Zullen er nog mensen zijn die aan mij denken? Zullen er nog kinderen van God zijn, wier hart uitgaat naar de Heere Jezus en zo verlangt naar de dag van zijn wederkomst? Hoe ondankbaar als we niets van ons laten horen. Wanneer heb u dat voor het laatst gedaan? Hè? In de binnenkamer. Roepen. Roepen, Heere, weet u nog van mij af? Heere, wanneer komt u nou eigenlijk? Heere Jezus, ik ben zo alleen op deze aarde. Als je in die hoogste verlatenheid bent, die hoogste bestrijding, als alles tegenschijnt, als God je tegenpartijder is, dan is dat je roep, hè? Mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat is de stem van het hunkerend uitzien. Dat is de Maranatha-roep. Kom toch, Heere Jezus, ja, kom haastig om je hoofd omhoog te heffen. Heere, wanneer komt die dag? Zal ik nog geloof vinden? Wel, zegt Paulus, de ganse schepping zucht. Heb je wel eens gezien hoe de schepping dankdag houdt? Heb je dat wel eens gezien? Romeinen 8. Zuchten, hunkerend uitzien staat er. Met heimwee verlangen naar. De ganse schepping kraakt in al haar voegen. Wat al die uitlaatgassen al niet veroorzaakt hebben in de natuur. Wat blijft er eigenlijk nog van Gods schone schepping over? Hoe lang kan het nog op deze aarde gaan zoals het gaat? En je hoort die schepping zuchten. Je ziet de dood en het verderf om je heen. En dan hoor ik dus zucht. Want de schepping, de onredelijke schepping, zucht naar de wedergeboorte. Naar de nieuwe aarde. Heb ik nooit gehoord? Als je al die dood en die nood om je heen ziet, zou je dan kunnen lachen? Wat een schril contrast. De stad, Bergen-op-Zoom, Rotterdam, Amsterdam. De stad waar je je lichaam kunt ontplooien, je genot kunt botvieren. En al de schepping die hunkert naar de voltooiing. Naar de herschepping. En niet alleen, zegt Paulus, die schepping, maar ook wij, die de eerstelingen des geestes hebben, ook wij zuchten. Als het die schepping zucht, zal dan de weduwe niet zuchten. Zal zij dan haar rouwkleding afleggen en zal zij dan het feestgewaad aandoen? Dat kan toch niet? Want op deze aarde, weliswaar de vernieuwde, zal straks de bruiloft van het lam gevierd worden. Nee, dat kan ze niet. En toch, zegt de Heere Jezus, zal ik nog geloof vinden op de aarde. Dus geloof betekent in dit vers, zal er nog iemand zijn die hunkerend uitziet? Ach, wanneer? Zullen er nog mensen zijn die het hier haast niet meer kunnen uithouden? Heere, wanneer komt u? Begrijp u dat het er niet zo best met de kerk voor staat? Kijk, formeel gezien wordt er al steeds minder dankdag gehouden. Omdat misschien de mensen door de week al niet meer naar de kerk willen. Dat doen we dan maar op zondag. Of we doen het maar elke dag, zeggen we dan, om er ons van af te maken. Gelukkig dat wij nog een dag van afzondering hebben. Maar hier wordt het anders bedoeld, hè. Niet een formele dankdag, maar dat ons hart erbij betrokken is. Dat we hunkeren en uitzien naar de voleinding, naar de herschepping van alle dingen, naar de wedergeboorte van alle dingen. Maar de Heer Jezus zette vanavond een groot vraagteken achter. Een groot vraagteken achter. De kerk, zij behoort te zuchten naar de publieke afkondiging van haar aanneming tot kinderen. Weet u wat dat betekent? Dat zegt Kido de Brij, hè? In het laatste artikel, artikel 37. En dan zullen ze allemaal bekennen dat we de zaak van koning Jezus hebben gediend. Dat we allemaal bekennen dat ik bij de bruid van Christus hoorde. De publieke afkondiging van de aanneming tot kinderen. Wel, daar verlangt de schepping naar. Als je nou aan alle dood kijkt, foto's in de krant, alle verderf op deze aarde, de natuur die gebroken wordt, dan hoor je de schepping zuchten. En de weduwe, ze zucht ook. Zal, zegt de Heere Jezus, zal de Zoon des Mensen als Hij komt, zal Hij dan ook mensen vinden die zuchten, Maranatha, kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Of zijn u en ik al zo ingekapseld door de stad, dat we niet meer aan de bruidegom denken? En ze aten. En ze dronken. En ze jaagden de nieuwste techniek na. En ze trouwden. En ze bouwden. En ze gingen maar vooruit. Want de stad is de plaats van de cultuur. Van de vastigheid. Daar moeten we zijn. Maar er zal geen één steen op de andere steen gelaten worden. En terwijl de stad eet en drinkt en vrolijk is, zucht de weduwe. Onze laatste gedachte, de vraag. En daar gaan we mee naar huis. De Heere Jezus vraagt u en mij, zal ik, als ik kom, ook geloof vinden op de aarde? Er staat niet, zullen er nog gelovigen zijn, want die zullen er zijn. Als de Heere Jezus terugkomt, dan zal er een kerk zijn. Dat staat in 1 Thessalonicenzen 4. Er zullen altijd kinderen van God zijn. Of ze hier in Nederland zullen zijn, dat weet ik niet. Of ze in Scherpenissen zullen zijn, dat weet ik niet. Maar er zullen altijd kinderen van God op aarde zijn. God heeft altijd onderdanen hier op aarde. Maar in 1 Thessalonicenzen 4 lees je dat er mensen zijn die niet ontslapen zijn, maar die in een punt destijds veranderd zullen worden. Dan komt de Heer Jezus terug, dan gaan die graven open en dan zullen er ook kinderen van God hier zijn die ineens een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Die hoeven de dood niet te proeven, niet te doorleven, evenmin als een Henoch en een Elia dat hebben gehoffen. Ze zullen wel gelovigen zijn, maar dat staat hier niet. De Heer Jezus zegt, zal er nog geloof zijn? Zal er nog een actief geloof zijn? Zal er nog een heimwee zijn? Zal er nog een uitzien zijn? Nou ja, heimwee is niet zo moeilijk, hè? Dan zijn je gedachten maar bijeen. Bijeen die je niet kunt missen. En koste wat het kost, daar wil je zijn. Bij hem wil je zijn. Maar de kerk is blijkbaar in een ondankbare gestalte. Want als de Heer Jezus terugkomt, lees ik in Matteüs 25, dan slaapt ze. Dan slaapt heel de zichtbare kerk. Ja, dat de schijngelovigen in slaap gevallen zijn, dat zij dit hebben kunnen volhouden, daar ben ik zo vaak bang voor. Daar word ik mee aangevallen. Maar dat nu die 5 wijze maagden ook in slaap gevallen waren, zal ik, als ik kom, nog geloof vinden? Mensen die waakzaam zijn en die uitzien, die aan mij denken. Of is vanavond voor u en voor mij de dankdag weer voorbij? We hebben 2 preken gehoord. We hebben onze gaven gedaan. De dankdag weer voorbij. Of is het woord vandaag een aansporing geweest? Heer Jezus, om u gaat het. En wanneer komt u nou eigenlijk? Een hunkerend uitzien naar. Maar God wil geen varren en bokken. We hebben het samen gezongen. Maar een dankoffer staat er in Psalm 50. En dat dankoffer, dat is niets anders, roept mij aan in de dag der benauwdheid. En wat heeft die weduwe benauwd? Het wordt haar kwalijk genomen dat ze nou zo verdrietig in die stad wandelt. Kun je nou niet eens een keer gaan lachen, mens? Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Want dat doet hij, hè. Als weduwe toch weer even bruid mag worden. Wat in het natuurlijke leven niet kan, dat kan in het geestelijke wel. Al als die ogenblikken er niet waren, die gemeenschap met Christus, zodat ik het weer mag weten van mijn aandeel aan Hem, zodat ik weer verzekerd mag zijn van mijn kindschap, zodat ik het weer weten mag, straks op deze nieuwe aarde zal ik met Hem de eeuwige bruiloft mogen vieren. Dan zal nooit meer iemand mij kunnen scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Als dat er niet was, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Roep me aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Dat is dankdag, hè? Gij zult mij eren, dan weet ik het weer. Mijn liefste is boven. En dan wacht hij tot op de dag dat hij mij op zal halen. Dan zijn de lampen weer even brandende. Dan mag ik het weer zien in het juiste perspectief. Dan heb ik toekomst. Dan laat de stad maar lachen. Arme stad. Ik vervreem mij steeds meer van haar. Hoe meer de liefde van mijn bruidegom in mijn hart is, hoe minder ik mij hier op deze aarde thuis. Maar de Heer Jezus waarschuwt ons. Hij zegt, de meesten zullen mij vergeten. En dan wil ik de kinderen van God vragen. Daar voelen we ons toch niet te goed voor vanavond. Hoe vaak hebben we hem niet vergeten? Hebben we hem niet laten staan aan de deur? O, die trouw houdt en nooit laat varen. Dat is het geheim waarom de bruidegom toch zijn bruid thuis haalt. Dankbaarheid. En de gever vergeten? Zou dat dankdag zijn? Dat je hart niet is bij hem die je eerst heeft lief gehad? Zou dat dankdag zijn? Een kind die is soms zo blij met het cadeau dat hij gekregen heeft, dat hij vergeet zijn vader en zijn moeder ervoor te bedanken en ze een kus te geven. Dank u pa, dank u ma. Is dat nou dankbaarheid? Ach, het enthousiasme van het kind, dat zij hem vergeven. Maar de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Calvijn leert ons in zijn institutie om deze wereld te verachten en zich te richten op de overdenking van de toekomende. Ja, dat valt in Bergen op Zoom niet mee, hè. Dat wordt lastig in Rotterdam. Dat is moeilijk in Parijs. De overdenking. De meditatie, de rust. Wanneer komt u, Heere Jezus? Overdenken, dat grote wonder dat Hij mij in zijn oneindige zondaarsliefde heeft opgezocht. Wij moeten deze wereld verachten. En we moeten oppassen dat we niet wereldser worden dan de wereld. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zullen er dan nog mensen zijn die dankdag houden? Die vol zijn van Hem, die uitzien naar Hem. Juist omdat God in Christus de wereld met zichzelf verzoende, is het niet de bedoeling dat wij ons uitleven in deze wereld en dat wij deze wereld uitbuiten voor ons eigen genot en plezier. Maar juist omdat God in Christus de wereld met zichzelf verzoende, dat betekent dus dat deze wereld door God is uitverkoren om straks de plaats te zijn waar de eeuwige bruiloft van het Lam is. Deze wereld zal gezuiverd worden, maar niet weggeworpen. Deze wereld zal gereinigd worden, maar er zal geen andere voor in de plaats komen. Nee, deze wereld, al de sporen van de zonde, zullen uitgewist worden. God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. Zullen wij dan steden bouwen? En zullen wij dan de steden bezoeken? Zullen wij ons uitleven in de steden? Ja, blijkbaar zal zelfs de kerk zo laag op het niveau dalen van de wereld, dat ze nauwelijks nog een vreemdeling is hier beneden. Maar dat kan toch niet? Gods kind leeft toch het eeuwige leven? Want het eeuwige leven, dat neemt toch een aanvang hier in de tijd. En dat eeuwige leven, dat gaat toch over dat wonder van de vergeving van zonde en van het altijd bij de Heere zijn. De gemeente leeft toch heel anders dan dit aardse leven, ja. Daarom is ze ook vreemdeling en bijwoner hier op deze aarde. Maar de Heer Jezus scherpt haar op en zegt, pas op dat je niet meegezogen wordt, dat je niet meegenomen wordt in de maalstroom van de wereld. En ze aten en ze dronken en... Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Er ligt zo'n grote kloof tussen de kerk en de wereld. Die zijn nooit bij elkaar te brengen. Daarom heeft de zaligmaker ook gezegd, Nicodemus, alleen als je wederom geboren wordt, kun je dat koninkrijk der hemelen ingaan. En kun je een inwoner zijn van dat rijk. Er ligt zo'n grote kloof tussen kerk en wereld, dat er een dagelijkse bekering nodig is. Zo groot is die kloof. Zo sterk is die vijandschap. Zo sterk is haar zuigkracht. Ik heb die dagelijkse bekering nodig. Om het hoofd omhoog te richten en het hart naar boven. Want hier beneden is het niet. Dat is de radicaliteit van het evangelie. Het gaat altijd tegen vlees en bloed in. Maar het mag zich niet vermengen met de wereld. En toch gebeurt het er. De bruid is bijna niet meer zuiver. En het gaat vanavond niet om dat we elkaar onderzoeken. Maar dat we onszelf onderzoeken. Abraham heeft geleefd. Als in een vreemd land. En als ik Openbaring 12 goed lees, dan moet de gemeente, de vrouw zelfs vluchten in de woestijn. Haar laatste toevluchtsoord. Kijk, daar kan zij zich toch niet thuis voelen. Daar kun je toch niet op je gemak hebben daar in de woestijn. Waar het nodige ontbeerd wordt. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Die mensen die dag en nacht roepen, doe mij recht. Doe mij recht tegenover mijn wederpartij. Want ik word zo verdrukt, heren. Ik kan het hier haast niet uithouden. Kijk, dat is nou dankbaar. Dat je hart zo vol is van heimwee. Ik kan het hier niet uithouden. Eerlijk zijn, hè. Wie kan het hier niet uithouden en verlangt om altijd bij de Heere te zijn? Amen. Wij zingen op Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. 119, vers 10.
Eindig bij mijn gebed. Heren, die dankdag van ons kan wel in de prullenbak. En blijkbaar zal het er ook niet beter op worden. Maar dan ook dierbare zielsbruidegom. U zegt wel tegen die slapende bruid. En zie, ik kom haastig. Uw hart is altijd bij haar. Haar hart niet altijd bij u. Maar gelukkig is dat laatste ook niet de grond van haar zaligheid. Niet mijn liefde tot de Heer Jezus, hoe beschamend, hoe het ook aanklaagt vanavond. Zijn liefde tot mij, dat is de natuur van het ware geloof, die mij heeft liefgehad. Heer, het is best een wonderlijke dankdag vandaag. Een dag waarop u zich niet onbetuig heeft gelaten. Altijd moeten we en altijd mogen we het van u hebben. En dan bidden we u, laat het woord van vanavond meegaan. Wilt u een heimwee verwekken in de harten van al degenen die uw verschijning hebben liefgekregen. Een heimwee ook verwekken in de harten van degenen die u niet kennen. O, openbaart u zich in Christus aan ons aller hart en leven. Voor het eerst of opnieuw. Maar als de liefde van God onze ziel doorstroomt, dan acht ik alle dingen schade en drek. Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heere. Zal ik nog geloof vinden? Zullen er nog zijn die op de uitkijk staan? Maranatha. Kom, Heere Jezus. Ja, kom. Haast. Amen. We zingen ten slotte op Psalm 42 vers 1. Heigend het der jacht ontkomen. Psalm 42 vers 1. Ontvang de zegen des Heeren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap
van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.